Goedemorgen, gemeente. Iedereen heel hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen hoopt de dominee van Heiningen het woord van God te bedienen. De heer Gerard Fox is voor behandeling aan zijn been opgenomen in het Albert Zwijnse ziekenhuis te Dordrecht. Gelukkig heeft de laatste behandeling een gunstig effect mogen krijgen en is zijn voet behouden. De voorbeden voor de gemeente vinden plaats in de avonddienst door onze eigen predikant dominee van Maurik. Er zijn in de dienst 3 collecten en bij de uitgang zijn er 2 collectebussen. De bestemmingen zijn in deze volgorde voor stille hulp in onze gemeente, kerkbeheer, het jeugdwerk, het onderhoud van het interieur en voor Theo en Klazier van de Schelling die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu ons voorzang Psalm 27, vers 1 en 7. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw blijft van generatie op generatie en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade is er voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. In 2 Korinthe 6 lezen we: zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag van het heil. Wij gaan het elkaar zingen uit Psalm 81. We zingen ervan de versen 1, 2 en 3 nu en straks na de wetslezing vers 4. Psalm 81, nu vers 1, 2 en 3 en straks vers 4. Gods geboden uit Hebreeën 13. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. Denk aan hen die slecht behandeld worden alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij alle in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond mogen u zelf toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zo dadelijk doen we met elkaar de Bijbel open, maar we gaan eerst met elkaar de Heere God vragen of hij ons hart wil openen voor zijn boodschap. We gaan samen bidden. Heer in de hemel, heilige God en trouwe Vader. Aan het begin van deze nieuwe week bent u het die uw gemeente wereldwijd weer samenroept. In prachtige oude kerkgebouwen zoals hier. Maar ook elders in de wereld in heel andere omstandigheden. En we weten ook dat anderen samenkomen in zorgcentra, in gevangenissen. Soms in hele kleine groepjes. En samen mogen we met al die christenen wereldwijd de lofzang gaande houden. U de lof toezingen. In de hemel gebeurt dat zonder onderbreking, waar uw engelen het zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Hier op aarde stokt dat nog wel eens, in elk geval uit onze mond. Dan blazen we de loftrompet over onszelf. Dat doen we liever dan uw lof te zingen. We willen u dat ook eerlijk belijden vanmorgen. En daarom is het goed dat we vanmorgen weer samen zijn. En dat u zelf weer het woord neemt. En dat u zelf er naar ons toe komt om onze antenne weer op u af te stemmen. Ook zo vaak zijn we u vergeten en hebben u naar de rand van ons leven geduwd. Maar aan elk begin van de nieuwe week komt u weer en vertelt u dat u er ook nog bent. En wilt u met ons spreken en onderhandelen over die dingen die het allerbelangrijkste zijn in het leven. En zo zijn we vanmorgen samengekomen, zo hebben we thuis afgestemd op deze dienst. Het belangrijkste moment is straks als de Bijbel opengaat. Als we lezen, luisteren. Als we horen wat u in uw woord tegen ons zegt. En daarna gaan we met elkaar proberen te ontdekken wat er in dat gedeelte bedoeld werd voor ons vandaag. En wij bidden u, wilt u ons oor en aandacht geven. Het gebeurt zomaar dat wij overal en nergens heen dwalen met onze gedachten. En dat opeens het amen klinkt en dat we er eigenlijk niet bij waren. We zaten er wel, maar het ging gewoon langs ons heen. En het overkomt ons ook dat we het aanhoren. Dat we naar de preek zitten luisteren alsof we naar het journaal kijken. Het gaat toch niet over ons. Ten hoogst vormen we onze mening. En geven we de preek of de dominee of de dienst een cijfer aan het eind van de dienst. Als we dat doen, dan ja, laten we merken dat het allemaal langs ons heen is gegaan. Maar daarom bidden we om uw Heilige Geest. Als uw Heilige Geest er vanmorgen is, dan gaat het niet langs ons heen en over ons heen. En niet het ene oor in en het andere oor uit. Maar dan zijn er woorden die haken en raken. Dan komt het binnen in ons bestaan. Dan is er een jongen of een meisje, een jongere, een volwassene of een oudere, die geraakt wordt door wat er gelezen wordt uit de Bijbel. En weer een ander wordt aan het denken gezet door wat hij zingt. En een derde wordt bezig gehouden door wat hij hoort in de preek. Wilt u dat geven vanmorgen? Laat uw geest hier zijn, laat uw geest zo krachtig werken dat wij allemaal worden aangesproken. Dat niemand van ons straks naar huis gaat met het gevoel van het was niet voor mij. Geef dat we hier zitten alsof we de enige kerkganger zijn. En alsof we rechtstreeks worden aangesproken. Want zo'n God bent u. U kent ons allemaal heel persoonlijk. En u weet exact wat we nodig hebben. En u kijkt ons aan. En vanuit uw hart komen er woorden voor ons hart. Heere, geef dat het land vanmorgen. Nee, dat hebben we niet verdiend. Maar dat heeft Jezus verdiend. Hoor ons in zijn naam, op grond van wat hij deed. En geef ons zo een gezegend uur. We bidden om uw zegen voor alle kerken hier in Amsterdam. Om een zegen in ons land en verder buiten. We bidden voor deze uw gemeente dat ze straks op een mooie, waardige wijze afscheid mag nemen van dominee van Maurik. Dat er in dankbaarheid teruggekeken kan worden op wat er gebeurd is in de jaren dat hij hier werkte. Dat uw geest gewerkt heeft, dat het meer en meer openbaar zal komen. We bidden u voor de zoektocht naar een nieuwe dominee, dat die straks voorspoedig mag verlopen. We bidden dat u denkt aan christenen die vervolgd worden. We willen ook denken aan uw volk Israël. We dragen ook dat volk aan u op. En we bidden om diepe shalom en vrede. Dat is wat anders dan een wapenstilstand. Maar diepe shalom en vrede met de volk om erheen. We bidden om een zegen voor wereldleiders. Deze week hebben we nieuwe wereldleiders zien aantreden of een ouder die terugkwam. We vragen u om uw zegen over ieder die leiding geeft. Geef zoveel van uw geest dat de rust en de vrede weer meer en meer terugkomt in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie, pionierswerk. Ook in ons dorp. We bidden u dat velen de naam van Jezus mogen leren kennen. En dat het gezegend wordt. Wij bidden en vragen u dit alles in de naam van Jezus uw Zoon. Amen. Wij doen de Bijbel open in Jesaja 61. Daarvan lezen we vers 1 tot en met 3. En daarna in Lucas 4. En dat lezen we vanaf vers 16. Jesaja 61 en Lucas 4. Uit het Oude Testament is Jesaja 61, vers 1 tot en met 3. Daar lezen we: de geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Deze woorden komen terug in de tweede lezing. Lucas 4 vanaf vers 16. En daar lezen we: en Jezus kwam in Nazareth waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier, in uw vaderstad. En hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit, brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Dit is het woord van God. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Een paar jaar terug waren wij ook met een paar van jullie in Israël. Toen kwamen we in Nazareth. En er werd deze geschiedenis, nou ja, zichtbaar gemaakt in een, denk, nagebouwde synagoge. En toen gingen we ook naar de plek waar Jezus dan bijna van de steilte werd afgegooid. Heel indrukwekkend om dat ook te zien. Wij gaan die geschiedenis vanmorgen met elkaar volgen. Tekst is dan Lucas 4, vers 21. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. We gaan nog een keer zingen Psalm 81, nu in de berijming van Weerklank, de versen 1, 2 en 4. Psalm 81 uit Weerklank, vers 1, 2 en 4. Lucas 4, vers 21, Jezus begon tegen hen te zeggen: heden is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. Boven de preek staat: we gaan met Jezus naar de kerk in Nazareth. En we bekijken de dienst, we beluisteren de preek en we bezien de afloop. Met Jezus naar de kerk in Nazareth, de dienst, de preek en de afloop. Gemeente van Jezus Christus, jongens en meiden, we komen eigenlijk vanmorgen in twee kerken tegelijk. Vanuit de grote kerk hier in Amsterdam gaan we in gedachten naar de synagoge in Nazareth. Wij overbruggen de tijd en de afstand even. We kijken daar eens goed rond en we leren van wat daar gebeurt. We luisteren naar het verhaal daar. En misschien zeg je: ja, ik vind dat wel boeiend om dat eens even te volgen. Hoe ging dat daar nu aan toe? Want ja, de manier waarop wij onze kerkdienst vormgeven, is dat wel helemaal volgens de Bijbel? Kunnen we gelijk ook even vergelijken? We houden onze eigen dienst even tegen het licht. En ondertussen vragen we onszelf af: doen wij het eigenlijk wel goed? Want ja, dat hebben we lang ontdekt. Een kerkdienst is niet overal hetzelfde. Ook niet binnen ons dorp. En trouwens ook niet, ongetwijfeld, binnen jullie gemeente. In vergelijking met pakweg 30, 40 jaar geleden gaan er dingen vandaag anders. En als je de grote kerk vergelijkt met andere kerken in het dorp, dan ja, heeft iedere kerk, zou je kunnen zeggen, zijn eigenheid. En helemaal als je gaat vergelijken met de wereldkerk. Stel voor dat je een kerk in Afrika bezoekt. En je legt de kerkdienst naast onze kerkdienst. Wat is nu eigenlijk de goede manier? Jongeren zitten los met die vraag. Nou ja, soms, dat gebeurt ook in Amsterdam volop natuurlijk, verhuizen de mensen van de ene kerk naar de andere. Ook vanmorgen hebben een aantal mensen die keuze ooit gemaakt. En soms kan dat goed zijn. Maar als je dat nou doet, hè, als je dat nou gedaan hebt, moet je dat nooit doen met een absolute stelling. Van hier is het wel Bijbels en daar niet. Of daar wel en hier niet, zoiets. Dat moet je niet te snel zeggen. De kerkdienst, we vergelijken vanmorgen onze dienst met die van de synagoge. Maar je zou de kerkdienst kunnen vergelijken met een maaltijd. Dan zou je kunnen zeggen: de dominee is de kok. En de keuken, dat is de studeerkamer van die man. De voorganger die voorziet de maaltijd. Dat is bereid in de studeerkamer. Dat heeft daar allemaal even gesudderd en zo. Wat is nou de bedoeling van die maaltijd? De bedoeling is dat die gezond is. Dat is zelfs een eis. Daar moet de kerkraad op toezien. Dat wat er gezegd wordt, dat het een gezonde leer is. En je zou kunnen zeggen: nou, iedere dominee en iedere kerk heeft zijn eigen saus. De een houdt van wat pittig en de ander van wat zoetsappig. Dat is de smaak. En dat mag, maar het gaat om die maaltijd, dat die gezond is. En let erop dat je niet te veel gaat zeuren over de saus, maar dat je je richt op de maaltijd. Niet van: dit vond ik te flauw, dat is voor mij te pittig. Nee, je focust op de geloofsvitamine. Want die zitten er in de maaltijd die je krijgt voorgeschoteld. Nou goed, zo gaan we eens kijken naar de synagogedienst in Nazareth. Nou, daar klinkt natuurlijk een hele gezonde boodschap. Dat hebben we al lang door. Want de Heer Jezus, die preekt daar. En hij kan beter preken dan wie ook. Maar de boodschap van toen, van de preek van Jezus, is ook relevant voor vandaag. Want het woordje heden klinkt. En wat doet Jezus met het woordje heden? Hij haalt oude profetenwoorden naar zijn tijd. Heden. Die oude woorden worden actueel gemaakt. Woorden van honderden jaren her worden naar vandaag getrokken. En dat heden, dat duurt nog steeds voort. Want ook vandaag is het dat heden, de dag van het heil. Nou jongens en meiden, ga je mee? We zijn daar in die synagoge en dominee Jezus spreekt. En de synagoge zit overvol. Nou, dat snap je natuurlijk. Stel je voor dat Jezus zou preken, dan zouden alle kerkgangers van Amsterdam hier naartoe komen. Zo'n dominee maak je niet snel mee. En misschien denk jij wel, nou als die dominee zou preken, dan zou ik gelijk gaan geloven. Stel dat ik toen geleefd had. Nou wacht even, want dat ligt toch wat complexer. Maar die synagoge, die zit overvol. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Want Jezus, die kennen ze, die is bij hen opgegroeid in hun dorp. En dat prikkelt natuurlijk de nieuwsgierigheid. En ze hebben tegen elkaar gezegd, ik wil hem ook wel eens horen. Zondag ga ik zeker, of zaterdag dan in dit geval. En daarom is het gebouw overvol. Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk vandaag veel minder spectaculair. Maar daarom gaan we ook naar die dienst in Nazareth. We worden erbij gehaald. Jezus zegt het nog een keer, heden. En ik kom daar nog wel terug in de dienst, dat heden blijft gelden. Tot vandaag de dag. Maar hoe ziet die dienst er nou uit, zeg je? Nou, de Heer Jezus is er. Daar staat trouwens ook nog iets moois van. Jezus, of Lucas beschrijft dat, Jezus ging naar zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge. Dat was Jezus' gewoonte. Hij was er elke week. Hij heeft een gewoonte ontwikkeld om wekelijks in het huis van God te komen. Nou ja, ik had een wat ouder boek in de kast. En daar stond dit in, bij deze tekst. Dominees die zijn vaak negatief over mensen die uit gewoonte naar de kerk komen. En mensen die uit gewoonte avondmaal vieren, wordt dan wel eens op afgegeven. Want dat is niet genoeg, die gewoonte. En ik las dat en ik moest een beetje grinniken, want ik dacht, ja, dat is natuurlijk echt gedateerd. Want tegenwoordig is het andersom. Tegenwoordig kijken de dominees niet neer op de mensen die uit gewoonte komen, maar dat doen de kerkgangers onderling. Ja, die gaat altijd, joh. Dat is gewoonte. Nee, ik ga als ik er behoefte aan heb. Zijn die mensen er ook vanmorgen? Dat is hetzelfde dat je zegt, ja, ik eet als ik honger heb. De regelmaat is weg. Dus de ene dag eet ik 6 keer. Heel veel tussendoortjes. En de andere dag is 1 keer genoeg. Ja, dan ben je nog misselijk van gisteren. Zou dat gezond zijn? Ons eetpatroon, dat wordt geregeerd door gewoonten, toch? Je eet warm tussen 6:30 en 7:30. Bijvoorbeeld, je mag rustiger op een andere tijd eten hoor, maakt mij niet uit. Maar een gezonde gewoonte, een gewoonte hebben, dat leidt naar een gezond leven. Dacht je dat in het geloofsleven het anders werkte? Als je alleen maar in de kerk komt met dominee Jezus, ja, dan heb je heel vaak vrij. Jezus zelf was naar gewoonte elke week aanwezig. Nou, het is goed om zo'n gezonde gewoonte ook te hebben. Of er anders mee te beginnen. Leer het jezelf, leer het je kinderen aan. En hierin kun je ook Jezus letterlijk volgen. Een onderdeel van de navolging van hem is gewoon, ik ben er elke keer bij. Laat jouw geloof ook geleid worden door gewoonte. Gewoon elke week naar de kerk. Elke dag die Bijbel open. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik weet best dat opgroeiende gezinnen dat lastig is, hè. Dan vliegt de een weg, dan komt de ander aan. Maar laat er goede gewoonten zijn in ons leven. De Bijbel, de kinderbijbel, elke dag een paar keer open. Elke zondag kun je naar de kerk, vanavond kun je weer. Zin of geen zin, ik ben er. Wie er ook preekt, maakt me niet uit. Ik zit er. Jezus gaat me daarin voor. Met Jezus naar de kerk. Nou, nog een keer, die synagoge zit overvol en dan begint de dienst. Wordt er ook gezongen, zeg je? Staat er niet, maar dat gebeurde vast wel. Er wordt gelezen uit de wet, de Torah, de boeken van Mozes, die lazen ze op volgorde. Ze begonnen bij Genesis 1 en ze eindigen bij Deuteronomium 34. Alle boeken door, precies doorgaan waar de vorige week gebleven is. En dan komt de lezing uit de profeten en dat mag elke gelovige Joodse man doen. En dit keer gaat Jezus dus staan. Hem wordt de rol van de profeet Jesaja gegeven. Het lijkt erom dat hij erom gevraagd heeft. Die rol werd ergens bewaard. En wij zouden zeggen, de ouderling gaf hem aan. En Jezus doet die rol open. En hij gaat lezen. Nou zeg ik, heb al een heleboel dingen gehoord die wij in de dienst anders doen. Je Ja, maar dat vaste gegeven, hè, dat de Bijbel opengaat, dat is nou juist het kenmerk van de eredienst. Dat is het belangrijkste moment in de kerk. Catechisatie, vraag je dat wel eens, wat is het belangrijkste moment in de kerkdienst? We zijn altijd nog denken aan de preek, ja, dat duurt natuurlijk het langst. Maar het belangrijkste moment in de kerkdienst is als de Bijbel gelezen wordt. Dan is God zelf aan het woord. Dat is het belangrijkste moment van de dienst. En dat blijkt ook, want Jezus, hij staat te lezen en daarna gaat hij zitten. Dat was de gewoonte om in die tijd, om te gaan staan als je Bijbel las. Als de schriften opengaan. Maar bij de preek, die is van minder waarde, daarbij ga je zitten. Nou, bij Jezus is natuurlijk de preek niet minder waard, maar bij de ander altijd wel. Voel je weer aan, wij doen het anders, hè? Wij doen dat niet zo, op deze manier. Ik moet even denken aan de gemeente Wijnjewoude waar ik gewerkt heb. Daar hadden ze de gewoonte om bij de wetslezing altijd te gaan staan. God spreekt, wij gaan staan. Nou, als je consequent bent, moet je dat dan ook bij de schriftlezing doen. Maar het gaat natuurlijk niet om die dingen, om die symbolen dat we die houden. Het gaat er niet om wanneer je nou staat en zit, of dat nou heel belangrijk is. Je kunt er gedoe zat over hebben als een kerkraad dat wil veranderen. Nou, moet je eens horen wat er allemaal gebeurt. Nee, het gaat over de houding. De kerkdienst is de plek waar de Heere God aan het woord komt, waar zijn woord klinkt. Hou dat even vast. Dat is het hoogste. En als dat woord klinkt, onderwerpen wij ons eraan. En ja, de preek heeft altijd minder gewicht dan de Bijbel. En de preek mag nooit klinken, het staat er wel, maar het is natuurlijk anders. Nee, de preek is uitleg, verkondiging, ondergeschikt aan de Bijbel. De Bijbeltekst wordt bij je gebracht. En die lijn moet je in elke kerkdienst terugvinden. En de Heer Jezus moet in het middelpunt staan. Nou, ondertussen hebben we natuurlijk al een checklist voor de kerkdienst, hè? En spreek mij of andere dominees erop aan als je Jezus mist. Dat is het allerbelangrijkste. En als de preek gaat heersen over de Bijbel, gaat het natuurlijk helemaal mis. Dan moet je op de noodrem trappen. Ondertussen hebben we gezien heel wat verschillen tussen onze kerkdienst en de kerkdienst daar. En toch, de grote lijn, de rode draad is hetzelfde. Jezus in het middelpunt, de Bijbel gelezen en uitgelegd. Nou, we gaan naar het tweede, naar de preek. We gaan eens luisteren naar dominee Jezus. Want Jezus leest voor zijn tekst. Hij heeft een hele mooie tekst gekozen, Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij gezalfd. En ik ben gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Het jaar van het welbehagen van de Heere roep ik uit. Prachtige lezing, heerlijke woorden. Het klinkt als muziek. Nou, hoe de preek ook wordt, het is een prachtige tekst. Het jubeljaar gaat in. En dan zegt Jezus nog, heden is dit woord in jullie oren in vervulling gegaan. Dat is het begin van de preek, heden. Nu, op dit moment, vandaag. Die oude profetie wordt eindelijk werkelijkheid. De heilrijke tijd breekt aan, het heden, het jubeljaar. Ja, in Israël hadden ze dat een jubeljaar. Om de 50 jaar was het zover. We zouden zeggen een soort great reset, georganiseerd door de Heere God. Zijn initiatief, prachtige instelling, gaaf. De schulden werden kwijtgescholden. De akkers kreeg je weer terug. Ja, dat jubeljaar laat zien dat de Heere God goed zorgt voor zijn aarde en voor de mensen. Om de 7 jaar het Sabbatsjaar. En dan na 50 jaar het jubeljaar. Dan mag zelfs de schepping rusten. Geen sprake dus van uitbuiting als de Heere God regeert, als hij gevolgd wordt. Uitbuiting, dat hoor je vandaag. De Heere God wil mij wat anders leren. De economie van het genoeg. Leven van matigheid. Af en toe gewoon ophouden. Bijvoorbeeld die wekelijkse rustdag. De rustdag is de ophouddag. Ik houd op met werken. Het voorkomt dat ik doorhol. Hardlopers zijn doodlopers, zeggen we dan. Nou, een mens, een samenleving die niet weet van ophouden, die loopt harder dan God van hem vraagt. Zo moet het niet. De Heere God wil dat we leven van wat hij geeft. Dat we ook tijd hebben om te genieten. Dat is wat anders dan het leven uitpersen als een citroen. Het jubeljaar was gebruikelijk in Israël. Een mooi jaar. Prachtige instelling. En Jezus zegt, dat jubeljaar is nu aangebroken. Heden is dit woord vervuld. Met andere woorden, vandaag wordt het werkelijkheid. Echt, realiteit. Door mij. Ik kondig het aan. Het jubeljaar. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Wat gebeurt er dan in het jubeljaar? Nou, dat staat er. Armen wordt het evangelie verkondigd. Gebrokenen van hart, verdrietige mensen worden genezen, getroost. Gevangenen krijgen vrijlating. Blinden krijgen het gezichtsvermogen terug. Verslagenen worden weggezonden in vrijheid. Wat een feest! En natuurlijk voelen we aan, dat is het gedeeltelijk geestelijk. Maar het is wel evangelie. Het zijn niet altijd de letterlijke woorden, niet elke blinde wordt ziende. Maar geestelijk worden we geholpen. Jezus komt ervoor om in Nazareth, om in Israël, om vandaag die woorden werkelijkheid te maken. Het jubeljaar breekt aan als hij er is. Heerlijk nieuws, zalig uur. Jezus, hij stelt zichzelf present als vervulling van die mooie profetie. Hij overbrugt de tijd van Jesaja naar zijn eigen tijd. Ja, niet alleen dat. De theoloog Miskotte zegt hierbij, in en door de verkondiging worden wij ook tijdgenoten van Jezus. Of hij de tijdgenoot van ons. Want vandaag klinkt dat weer, dat heden. Het heden geldt ook vandaag, 26 januari 2025. Heden gaat deze belofte in vervulling. Wordt dit schriftwoord werkelijkheid. Want Jezus is er ook vandaag. En dan vangt het jubeljaar aan. We hebben er al van gezongen in Psalm 81. Het jubeljaar, daar leven we in. Daar mogen we uitleven. Dat heden van Jezus, dat relativeert die afstand. We zijn er gewoon bij. En hij is erbij vandaag. En het is het jubeljaar, de tijd van het evangelie. Het goede nieuws is er. Paulus schrijft dat later in 2 Korinthe 6 weer. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag van de zaligheid. Wij leven in de heilstijd. Wij leven in de jaren waarin Gods rijk groeit, wereldwijd. Daar is eeuwen naar uitgezien. Want nu is het jubeljaar in Nazareth, in Alblasserdam, in de wereld. Jezus' komst heeft alles anders gemaakt. En wij zijn dus tijdgenoten van hem, hij een tijdgenoot van ons. Wat een heerlijk, wat een heilrijk woord. Jezus komt met het goede nieuws. Prachtige preek, zeg je. Maar iemand zit heel scherp te lezen en die zegt, nou ja, er valt me toch nog iets op. Ik heb dat verhaal uit Lucas 4 is toch eens even snel vergeleken met Jesaja 61. En dat laat mijn ogen toch even oplichten. Want in Jesaja 61 staat, ik ben gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. En dat laatste stukje leest Jezus niet. De dag van de wraak van onze God. Hij slaat een halve zin over. Hele cruciale woorden ontbreken. Nou zegt iemand, dat snap ik wel, want dat dag van de wraak van onze God, dat hoort natuurlijk bij het Oude Testament. Wraak van God, gelukkig is dat voorbij in de tijd van Jezus. Nou wacht even, je gaat iets te snel. Ik kom daar nog wel op terug. Maar laten we eerst even vaststellen. Jezus komt dus met de boodschap van het heil. En de dag van de wraak wordt even niet genoemd. Snappen we dat ze in Nazareth dachten, nou dat is een mooie preek. Vol op instemming daar. Jezus zit te preken. Dit schriftwoord is in uw oren in vervulling gegaan. Mooie tijd. Nou laten we dat even vaststellen dus. Het jubeljaar is aangebroken. Dat jubeljaar is er dus ook nog in 2025. We leven in het heden der genade. En dat heden gaat maar door. Elke dag weer. Wij leven met elkaar in de periode na de komst van Jezus. En God is een God van heil en van zaligheid. Dat wordt royaal en ruim uitgedeeld. Gods rijk wordt gebouwd. En wereldwijd worden mensen getrokken en gelokt naar hem. Er is een beslissende wissel omgegaan. Dat is ook de reden dat Lucas dat hier plaatst in zijn evangelie. Matthäus en Marcus plaatsen Jezus' optreden later in de tijd. Jezus heeft al een heleboel gedaan in andere plaatsen. Nu komt hij eindelijk in Nazareth. Die dorpsgenoten zijn daar dan aan toe. Jezus is al een langere tijd bezig in zijn openbare optreden. In Capernaum al heel veel gedaan. Wonderen en tekenen van zijn komende rijk. Maar Lucas is degene die het nauwkeurig heeft onderzocht. Je zou kunnen zeggen de historicus onder de evangelisten. En hij plaatst deze scène eerder in zijn evangelie. Bewust, want dit is het brandpunt. Jezus moet zijn in de dingen van zijn vader, hoofdstuk 2. Jezus verkondigt het jubeljaar, hoofdstuk 4. In hem worden alle profetieën vervuld. En straks zal blijken dat dit niet geldt alleen voor zijn eigen volk, voor Israël. Nee, die gaan hem straks verwerpen. En dan gaat het evangelie de wereld in. Lucas schrijft zijn evangelie voor de Romein Theophilus. Staat in hoofdstuk 1. En later gaat hij verder met het boek Handelingen. En dat boek Handelingen vertelt ons dat de evangelie gaat de wereld over. Tot in Rome aan toe. Het jubeljaar is voor de wereld. En nog een keer, daarmee geldt het dus ook voor ons vandaag. Het jubeljaar is aangebroken. En dat vraagt nou om een keuze. Een keuze voor of tegen Jezus. Nu is het de wel aangename tijd, de dag van het heil. De vraag is, wil je dat heil hebben? Wil je in dat jubeljaar leven? Wil je eruit leven? Of blijf je liever klagen en mopperen? Wil je het heil hebben of wijs je het af? Want dat afwijzen van Jezus, dat afwijzen van het heil, dat gebeurt ook. Daar gaan we eerst over zingen. En dan gaan we daarna naar het laatste stukje van de preek. We zingen Psalm 95, vers 3 en vers 4. Heden is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. We zijn met Jezus in de kerk in Nazareth. De dienst, de preek en nu de afloop. Je zou zeggen, nou, die afloop dat gaat wel goed. De dienst is bijna voorbij. En iedereen gaat zo dadelijk vrolijk en blij naar huis. Ze hebben heel wat om over te praten. En hier kunnen ze nog met elkaar over nagenieten. Nou, dat zou je denken, maar het gaat heel anders. Er gebeurt nog meer. Wij zouden zeggen, het gaat mis onder de koffie. Nou, eigenlijk vindt de omslag al plaats tijdens de dienst. Want er ontstaat een soort kortsluiting in de hoofden van de mensen. Er gaat echt iets mis. En wat daar misgaat, dat bedreigt ook ons vandaag. Want wat er gebeurt eigenlijk in Nazareth is dat de mensen denken dat ze recht hebben op Jezus. Jezus is één van ons, hij hoort bij ons. Bij onze club. Bij onze kerk. Wij hebben voorrang, we hebben de eerste rechten. Zoiets, dat speelt hier in Nazareth. En dat wordt onderstreept door die zin die Jezus oversloeg. Daar zit een hele diepe gedachte achter. Die dag van de wraak van onze God, Jezus slaat dat over. In die tijd werd dat zo beleefd. De Joden zagen het zo, die heilstijd, als die komt, is die voor ons. En de dag van de wraak voor de heidenen. Dus ze hadden die scheidslijn getrokken bij henzelf. En wij zitten gelukkig aan de goede kant. De dag van de wraak is voor de anderen en het heil is voor ons. Nou ja, dat is toch een misverstand. Want als je in de Bijbel gaat lezen, ook in het Oude Testament, zie je dat Ezechiël al profeteert. Wat Petrus later herhaalt, dat het oordeel begint bij het huis van God. De grens ligt niet bij Israël en de heidenen. Nee, de grens ligt bij Jezus. Want het gericht, dat heeft namelijk alles te maken met Jezus zelf. Hij is degene die de wraak, de toren van God zal dragen. Wie in hem gelooft, die hoeft dat niet meer te ondergaan. Hij kan zeggen, het jubeljaar is aangebroken. De schulden worden verzoend. Door mij, door Jezus. Niet door je afkomst, maar door mij. En de mensen in Nazareth die willen eigenlijk meer. Heden is dit woord in jullie oren vervuld, zegt Jezus. Nou, daar willen ze wel iets van zien. Ze vragen iets voor de ogen. Ze willen een teken zien. Jezus heeft in omliggende plekken ook tekenen gedaan. Ze willen meer dan een preek. En dat willen ze niet alleen, daar hebben ze recht op ook. En ik zei al, dat gevaar dat bedreigt ook ons vandaag. Geloven is afhankelijk van horen. Vaak zie ik er niks van. Ik kom in de kerk, ik hoor wat Jezus zegt en dat mag ik geloven, aanvaarden. Dat woord van hem is betrouwbaar. In Nazareth willen de mensen iets zien en Jezus doorziet hen. En hij zegt, jullie zullen denken, dokter, genees jezelf. Spreekwoord in die dagen. Begin maar in je omgeving. In Capernaum hebben genezingen plaatsgevonden. Ze hebben erover gehoord. En daar konden ze met trots over praten. Uit Nazareth komt eindelijk iets goeds. Maar nu willen ze dat in Nazareth ook wel eens even zien. Er zijn hier ook zieken. Kom op, Jezus, aan de slag. Maar Jezus doorziet hen. En hij antwoordt met een andere uitdrukking. Een profeet is niet geliefd in zijn eigen plaats. En Jezus haalt voorbeelden aan. Elia ging naar een weduwe buiten Israël. Naar Aman de Syriër. De heiden, de buitenlander, werd genezen. Ze hebben laatste genoeg in Israël, maar alleen hij werd genezen. En de mensen in Nazareth, ze beginnen een beetje kriegel te worden. Hebben zij nog wel voorrechten? De sfeer slaat om. Er staat, ze worden vervuld met toren, met woede zelfs. En ze willen Jezus doden. En van de hoogte afgooien in een ravijn. Een enorm ravijn daar. Het bruist in hen, het komt eruit. Wat zijn ze boos? Ze verwerpen Jezus. Heftig trouwens dat de sfeer zo snel kan omslaan. Hè? Van Hosanna naar Kruishem. Hier gaat het nog sneller. Binnen een paar minuten. Zo zijn wij mensen. Gunst van mensen is opeens zomaar weg. Er staat, ze drijven Jezus de stad uit. En aan de rand van het ravijn willen ze hem naar beneden duwen. Weg met hem. Wat een woede komt er op hem neer. Ja, dat denken ze wel, maar het is Jezus' tijd nog niet. En Jezus, hij loopt midden tussen hen door en hij gaat weg. Hij bevrijdt zichzelf door eigen kracht. En nou moet je even opletten. De mensen willen een teken. Nou, nu zien ze een teken. Gaan hun ogen open? Want hier gebeurt het diepste teken. Je hebt Jesaja 61, was die ene zin niet gelezen. De dag van de wraak van onze God. Ja, die wraak, die toren is er op dit moment namelijk niet voor de mensen. Die toren hoort niet bij het jubeljaar van de Messias. Nee, die toren daalt hier neer op Jezus. Als er staat de woede van de mensen, wordt er hetzelfde woord gebruikt als de toren van God. Zie je wat er gebeurt? Die toren daalt op Jezus neer. En hij ondergaat het. Het kost hem bijna zijn leven. Wat hier gebeurt is al een voorbode van Goede Vrijdag. En als hij dwars door de menigte heen loopt, dan is het Pasen. Jezus staat op en gaat verder. Het evangelie, de boodschap van het jubeljaar, gaat door, de wereld over. De mensen in Nazareth vroegen om een teken. Het meest diepe teken wordt hier zichtbaar gemaakt. Hier blijkt het, Jezus is de Messias. Het jubeljaar begint bij hem, hij verkondigt het. En de toren daalt op hem neer. En hij staat op. Wat een dienst, hè? Ja, nog een keer, je kunt zeggen, het is anders dan bij ons. Ja, niet het minste de dominee natuurlijk. Maar ik zou zeggen, let eens op de overeenkomsten. Ga niet te veel focussen, jongelui, over de vorm van de kerkdienst en zo, wat er anders moet of elders beter is. Of niet goed is, dat kan ook natuurlijk. Nee, let eens op de overeenkomst. Als het evangelie klinkt, als de boodschap van het heil door Jezus alleen verkondigd wordt. Als je het in de dienst weer hoort en ziet, Jezus vangt de klappen op. En voor ons is daar het jubeljaar. Als het goed is, is het in elke dienst Goede Vrijdag en Pasen. Elke dienst Goede Vrijdag en Pasen. Je wordt meegenomen naar Golgotha. Je hebt een blik in het open graf. Je hoort het weer. De toren van God daalde op Jezus neer. En hij stond op. En het evangelie klinkt nog steeds wereldwijd. Het jubeljaar. Vergeving. Zullen we nou niet reageren als de mensen in Nazareth vanzelfsprekend of rechthebbend? Maar laten we reageren in verwondering. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u het heil hebt bereikt. Dat u de klappen hebt opgevangen. In verwondering wil ik die genade van u aannemen. En leven in het jubeljaar. Met Jezus in de kerk. Ik word in de keuze gesteld. Voor een keuze gesteld. Wil ik met of zonder hem leven? Vandaag heeft hij het gezegd. Heden is dit woord in jouw oor in vervulling gegaan. Ben je arm? Ik verkondig je het evangelie. Ben je gebroken van hart? Ik kom je genezen. Zit je gevangen in jouw systeem? Ik predik je vrijlating. Ben je blind voor mij? Ik geef je het gezichtsvermogen. Voel je je verslagen? Ik zend je weg in vrijheid. Want het jaar van het welbehagen van de Heere is aangebroken. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Amen. Wij gaan danken. Heer in de hemel, heilige en trouwe God, barmhartige Vader, wij danken u voor het feit dat we vanmorgen getuigen waren van de dienst in Nazareth. En dat de woorden van toen doorklinken tot vandaag de dag. Heden, dit woord in onze oren vervult. Ook vandaag, het jubeljaar. De dag van het heil, het jaar van het welbehagen van de Heere. Omdat de dag van de wraak ging over Jezus. Omdat hij de toren van God heeft gedragen. Dank u wel, Heere Jezus, voor wat u heeft ondergaan. En voor wat u daardoor uit kunt delen. Geef dat we zo het leven verder gaan. Levend in het jubeljaar. Leven in vrijheid. Dankzij de Heiland. Bewaar ons ervoor dat we denken u op zak te hebben of recht te hebben op u. Bewaar ons voor hoogmoed als het gaat over kerkelijke vormen en gewoonten. Dat wij toch wel vinden dat wij het op de beste manier doen. Heere God, we moeten het allemaal hebben van u. Van wat u geeft, als een verrassing. En leer ons te aanvaarden wat u schenkt, uit genade alleen. Zonder dat we er recht op hebben, zonder dat we het verdienen. Ook door ons geloven, door onze kerk gaan. Maar laat ons als verheugde mensen naar huis gaan. Levend in uw glorie. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het laatste lied wat we gaan zingen is Psalm 107. Eerste couplet. Waar wat eindigt ook met de zin dat we in vrijheid zijn gezet. Psalm 107. We zingen daarvan het eerste couplet. Verheft uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de nabijheid van zijn Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.